Welkom bij de eerste aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. Mijn naam is Zacharias Klaassen en ik wil je de komende tijd meenemen in de fascinerende schoonheid van de natuur. Deze eerste podcast gaat over de vraag of jij en ik wel in staat zijn om dit moois allemaal te zien, om het allemaal te snappen, om het echt te begrijpen. Het muziekfragment wat je zojuist hoorde, en de fragmenten die nog zullen volgen, die komen uit het muziekstuk Die Schöpfung van Haydn, een van de zeer weinige klassieke muziekstukken die over de schepping gaat. Ik zal eerst de titel van de podcast even uitleggen, want die klinkt je misschien wat vreemd in de oren. Het gaat in deze serie over het begrijpen van de dingen om ons heen, de natuur en de natuurwetten en het heelal en zo. Als je er studie van maakt, ontdek je dat alles ongelooflijk mooi en logisch in elkaar zit. Dus je zou zeggen dat als alles logisch is, we ook snel achter het hoe, het wat en het waarom van de dingen om ons heen moeten komen. Maar dat blijkt nu juist niet het geval. Vandaar dus de titel Onbegrijpelijk Logisch. Die twee woorden lijken elkaar dus tegen te spreken, maar dat is niet zonder reden. Het lijkt me handig voor je om te weten dat ik geloof in een almachtig God die de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Veel mensen denken dat je dan bij voorbaat achterlijk bent, maar bij mijn laatste IQ-test bleek dat wel mee te vallen. Gevolg is dus dat ik regelmatig de Bijbel zal citeren. Ik weet ook wel dat over het ontstaan van de aarde heel verschillend wordt gedacht. De meerderheid van de mensen heeft er niet te diep over nagedacht, is mijn ervaring, en hangen bij gebrek aan alternatieven de evolutietheorie aan. Maar misschien ben jij wel overtuigd evolutionist en ben je benieuwd wat ik te vertellen heb. Of misschien geloof je in de schepping, maar je bent het toch op sommige punten niet met me eens. Dat is allemaal geen probleem. Je kan me dan via onbegrijpelijklogisch@gmail.com laten weten met welk gedeelte je moeite hebt. Het kan namelijk maar zo zijn dat ik ernaast zit en dan ben ik blij dat je me van commentaar voorziet. Tips en vragen zijn op dit mailadres ook van harte welkom trouwens. Goed. Laten we starten met het onderwerp het begrijpen van de schepping. Over het algemeen gaan wetenschappers ervan uit dat de wereld om ons heen ten diepste begrijpelijk is. Oké, er is alleen nog een hele hoop studie voor nodig om alles echt te snappen, om het echt te begrijpen. Zou dat waar zijn? Wat heeft 6000 jaar studie ons gebracht? Is het menselijk brein in staat om de wereld om ons heen echt te begrijpen? Kan je bijvoorbeeld met logisch redeneren achterhalen wat de oorzaak van alles is? Laten we eens kijken welke rol ons verstand hierin kan spelen. De logica is een onderdeel van de wiskunde dat veel gebruikt wordt om stellingen op een formele manier te bewijzen. Logica is een redeneertechniek en die kan ons helpen om hele lastige begrippen en processen duidelijk te krijgen. Paulus gebruikt deze techniek ook in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, vers 13 tot 18, waar hij in logische denkstappen gaat bewijzen waarom er wel een opstanding uit de doden is. Het is niet zo dat je bij het christelijk geloof je verstand uit zou moeten schakelen. Dat wordt wel eens gezegd of gedacht, maar in Matthäus 22, vers 37 worden we zelfs opgeroepen om God lief te hebben met ons hele verstand. Je zou zeggen, God liefhebben, dat is toch een zaak van geloof en gevoel? Zeker, dat is waar, dat staat er ook duidelijk. Ik zal de hele tekst even voorlezen. Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En in Psalm 14 vers 1 staat zelfs dat iemand die zijn verstand niet gebruikt, niet eens in God kan geloven. Er staat, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Dwaas, dat is iemand die zijn verstand niet gebruikt. en die kan dus helemaal niet in een almachtig schepper geloven. Maar kijk uit, zelfs het verstand van de knapste koppen op deze wereld is maar beperkt. Niemand kan de totale schoonheid en complexiteit van de schepping begrijpen. Ook hiervoor geldt dat Gods gedachten hoger zijn dan de onze. Logisch redeneren is niet eens altijd zo makkelijk. Soms klinkt een redenering als een klok, maar je voelt direct aan dat ergens de schoen wringt. Je kan bijvoorbeeld zeggen, mijn kat heeft 4 poten en mijn hond heeft 4 poten, dus mijn hond is mijn kat. Maar door die redenering, daar prikt iedereen dwars doorheen. Iets lastiger is misschien de beroemde reactie eind jaren 80 van een CDA-politicus, die op de vraag of hij nog wel in het kabinet past, als antwoord geeft, mijn standpunt past binnen het CDA, het CDA past binnen het kabinet, dus mijn standpunt past binnen het kabinet. En daarop antwoordt de vraagsteller, ja ja, ik pas in mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas. Dat over logisch redeneren, maar er zijn meer onderdelen in de wiskunde die kunnen helpen om de wereld om ons heen proberen te doorgronden. Zo zou je met behulp van kansrekening en statistiek kunnen uitrekenen hoe klein de kans is dat alles vanzelf is ontstaan. Nou, die kans is zo ontzettend klein dat je wel de conclusie kan trekken dat het een volstrekt onlogisch uitgangspunt is om ervan uit te gaan dat alles vanzelf ontstaan is. Of als je kennis hebt van optimalisering en van fine-tuning, dan zal je verwonderd staan over het bizar optimale karakter van de schepping, waar wij ons in allerlei bochten moeten wringen om het rendement van bijvoorbeeld een verbrandingsmotor een procentje omhoog te krijgen, zijn er tal van perfecte mechanismen in de natuur die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld trekvogels met een minimum aan energie de hele wereld over kunnen vliegen. De grutto bijvoorbeeld vliegt in 1 stuk, zonder rustpauze, zonder landing, 11.000 kilometer. Trouwens, alleen de vorm van hun vleugels is al zo uitgebalanceerd dat vliegen überhaupt mogelijk is. Wiskundig modelleren is een andere nuttige techniek om hele complexe processen inzichtelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld eens een model gemaakt van de chemische processen tijdens het stollen van bloed. In dat model werd duidelijk dat er 40 verschillende stofjes nodig zijn om dit proces goed te laten verlopen. Een van die stofjes is pas na een maand nodig. Goed, straks kijken we in hoeverre de logica, de kansrekening, het optimaliseren en het modelleren ons gaat helpen om de schepping te begrijpen. Eerst even wat anders. Tegenwoordig schijnen wiskunde en theologie 2 totaal verschillende wetenschappen te zijn. Maar in de oudheid liepen die 2 echt naadloos in elkaar over. Wie herinnert zich niet bij wiskunde de stelling van Pythagoras, maar de Pythagoreërs, die duiden meer een godsdienstige stroming, of misschien moet ik zeggen een godsdienstige sekte aan, dan een stelletje wiskundigen. Deze mensen, maar ook de Azteken, de Maya's en de oude Indiërs, aanbaden getallen en figuren als goden. De volmaaktheid in regelmaat en harmonie had voor hen iets goddelijks. De hele bekende en beroemde Fibonacci-reeks van getallen, daar gaan we het later nog een keer over hebben, die werd door christenen als heilig gezien. Net zoals de daaruit voortvloeiende gulden snede, waar we het ook nog wel een keer over gaan hebben. Na de Renaissance werd deze verbinding tussen wiskunde en geloof van elkaar losgeweekt. Maar natuurwetenschappers zoals Newton en Kepler, dat waren echt hele diepgelovige mensen en die geloofden wel dat God de wiskunde als instrument had gebruikt bij het ontwerpen van alles. Toch is het geloof, of misschien moet ik zeggen het bijgeloof in getallen wel gebleven. Denk maar aan het getal 13 of aan het pentagram, dat is de ster met de 5 punten, die in occulte kringen een bijzondere betekenis heeft. Het woord wiskunde betekent trouwens letterlijk de kunst van de zekerheden. Je hoort misschien nog wel eens de uitdrukking wis en waarachtig. Een beetje ouderwetse uitdrukking geworden, maar daarmee geeft iemand aan de absolute zekerheid van iets. Het bewijs is onomstotelijk gegeven. In alle eerbied, komt dit element ook niet terug in de grootste naam van God zelf? Yahweh, oftewel ik ben die ik ben? God is de allerzekerste waarheid. En omdat er boven of naast hem niets kan zijn wat hem kan bewijzen of waardoor hij bestaat, bewijst hij zichzelf. En bestaat hij uit zichzelf. Professor van Zode vertaalt de naam Yahweh dan ook met de zichzelf bewijzende. Nou, of dat helemaal juist is, dat weet ik niet. Maar het element zit er wel in, denk ik. Oké, we hebben gezien dat logisch redeneren met je verstand kan helpen bij het begrijpen van de wonderlijke wetmatigheden in de natuur. Ook hebben we gezien dat wiskunde en geloof vanuit de geschiedenis hand in hand gingen. Maar kan je hiermee nu zeggen dat je met logisch redeneren, met je verstand, de schepping kan begrijpen, dat dat de sleutel is om alles te doorgronden? Nee, al onze kennis, hoe gestructureerd, hoe geordend en hoe uitgebreid ook, gaat niet leiden tot het begrijpen van de wereld om ons heen. Het kan wel inzicht geven in bepaalde processen, maar zelf ervaar ik heel sterk, hoe meer ik over een bepaald fenomeen weet, hoe meer ik erachter kom dat het veel en veel complexer en veel mooier is dan ik me kan voorstellen. Zo heb ik me eens verdiept in allerlei types regenbogen. Elke regenboog heeft namelijk weer andere eigenschappen. Zo kun je 's nachts zelfs een maanboog waarnemen als het regent, bij volle maan bijvoorbeeld. Maar elke keer als ik ernaar kijk, probeer ik me te bedenken hoe al die lichtstralen in de regendruppels worden afgebogen. Kijk, schematisch kan ik het in een plaatje wel duidelijk maken, voor één lichtstraal en één regendruppel. En ik snap ook nog wel waarom de regenboog de vorm van een halve cirkel heeft, een stuk van een boog. Maar hoe dieper ik erover nadenk, hoe onbegrijpelijker het voor me wordt. Trouwens, één simpele lichtstraal begrijpen is nog nooit iemand gelukt. Natuurlijk, we kunnen het beschrijven als een bundel fotonen of als een elektromagnetische golf. En met die kennis kunnen we internet via glasvezel versturen en dat is echt heel knap. Maar daarmee is het begrip licht echt nog niet verklaard en uitgediept. Bijzonder vind ik ook altijd dat allerlei natuurrampen heel goed verklaarbaar zijn. Overstromingen, aardbevingen, orkanen, voor allemaal geldt dat de oorzaken al uitgebreid zijn beschreven. Er zijn ook allerlei systemen gebouwd die automatisch waarschuwen bij bijvoorbeeld een naderend tsunami. Maar net als men denkt dat men alles onder controle heeft, met ingenieuze deltawerken en zo, dan komt er ineens toch een dodelijke overstroming, ver weg of dichtbij. Dat laat toch zien volgens mij dat de echte oorzaak van deze dingen ver buiten onze intelligentie liggen. In Engelstalige contracten en verzekeringspolissen staan vaak ook uitzonderingen voor natuurrampen en die zijn dan beschreven als act of God. We hebben gezien dat logisch redeneren ten diepste dus niet gaat leiden tot het begrijpen van de wereld om ons heen. De beschrijving van de wereld kan wel steeds completer worden, maar beschrijven is nog geen verklaren. We weten wel dat er licht is en hoe het eruit ziet, maar waarom er licht is, dat vertelt het verhaal niet. Tuurlijk, je kan je beschrijving verfijnen door te zeggen dat fotonen ontstaan als elektronen naar een schil met een lagere energiewaarde gaan enzovoorts, maar zeg nou zelf, is dat dé verklaring van licht of is het een mogelijke omschrijving van het ontstaan van licht? Of een ander voorbeeld. Het patroon op de buitenkant van een ananas is echt heel bijzonder. Je ziet dat patroon veel vaker terugkomen in de natuur. Daar gaan we het in een volgende podcast nog wel eens over hebben. Daar gaan we daar dieper op in. Maar waarom die ananas die vorm heeft, Dat kan niemand mij uitleggen. Er is nog een belangrijk element als we het over het begrijpen van de schepping hebben. God heeft kennelijk gewild dat we zijn wijsheid in de schepping ten dele zouden kunnen kennen. De logica waar hij in zijn onbegrensde wijsheid gebruik van heeft gemaakt, kunnen jij en ik ten dele doorgronden en gebruiken bij het bestuderen van zijn schepping. Een dier heeft deze eigenschap niet. Die geniet wel van het voedsel dat hij krijgt, van de zon die hem beschijnt, maar hij zal zich nooit afvragen waar dat allemaal vandaan komt. Bij de mens is dat anders. Een mooi voorbeeld hiervan vind ik de ontdekking die de Duitse astronoom Johann Gottfried Galle deed met zijn telescoop. Zo'n anderhalve eeuw voor hem had Isaac Newton beschreven in zijn algemene theorie op welke manier massa's zich in de ruimte bewegen. Die theorie die is gebaseerd op de beroemde wet kracht is massa keer versnelling en de gravitatiewet, dat mag je wel weer vergeten, maar die wetten die lieten zien dat de baan van een planeet om de zon ellipsvormig is. Een ellips, een platte cirkel zeg maar. Als je tenminste geen rekening houdt met de aantrekkingskracht van andere planeten die in de buurt komen. Maar ja, er zijn natuurlijk wel andere planeten en daardoor vertoont de baan van bijvoorbeeld de aarde om de zon kleine afwijkingen. Nauwkeurige waarnemingen hadden geleerd dat de baan van de planeet Uranus afwijkingen vertoonde, maar die kon onvoldoende verklaard worden uit de aanwezigheid van de overige planeten die toen bekend waren. Nou, onafhankelijk van elkaar berekenden twee wetenschappers dat die afwijkingen wel verklaard konden worden door de aanname van het bestaan van een tot dan toe onbekende planeet. En op basis van Newtons theorie berekent zij ook de massa en de precieze baan van die mysterieuze planeet. En Johann Gottfried Galle die deed op 23 september 1846 een waarneming en die bevestigde daarmee het gelijk van die twee wetenschappers die hadden berekend waar die onbekende planeet zou moeten zijn. Nou, die planeet is Neptunus geworden en het was dus het eerste hemellichaam dat werd waargenomen nadat men eerst met een wiskundig bewijs het bestaan ervan had voorspeld. Nou, de toenmalige wereld was heel erg onder de indruk. Die wiskundigen, de jongen, die konden wat zonder telescoop of als het heel bewolkt was, konden ze toch nog nooit eerder ontdekte planeten zien. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat God het grootste deel van zijn werken voor ons onbegrijpelijk heeft gemaakt. Daar laat hij het verstand van mensen niet toe om in door te dringen. En je snapt waarschijnlijk wel waarom hij dat gedaan heeft. Wij willen graag net als God zijn. Daar had Adam in het paradijs ook last van. Maar dat is niet de plaats waar God ons wil hebben. Hij wil dat we vol eerbied stil zullen staan bij de grenzen van ons verstand. Dat staat zo mooi in Psalm 147, vers 5. Onze Heere is groot en van veel kracht, zijns verstands is geen getal. Nog duidelijker staat het in Prediker 8, vers 17. Toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welk een mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Let wel, dat is door de meest wijze persoon ooit op aarde gezegd. Salomo. Dit was de eerste aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. We hebben gehoord dat de schepping ten diepste onbegrijpelijk is. Toch wil de Schepper dat we hem ook met het verstand liefhebben. En daarom is het goed om over de enorme rijkdom en complexiteit van de schepping na te denken. De wetenschap kan ons helpen om de werking van een klein deel van al het geschapene een beetje te begrijpen. En dat kleine beetje is al ruim voldoende om in verwondering op te zien naar je schepper en te beseffen dat hij oneindig wijs is. Belangrijk is dat je beseft dat het beschrijven van al dat moois iets heel anders is dan het snappen waarom dit alles is zoals het is. Zoals ik al in het begin heb gezegd, je tips en vragen zijn welkom op het mailadres onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Ik hoop dat je de volgende keer weer meeluistert als ik iets hoop te vertellen over het evenwicht in de schepping. Tot dan!